Weg van het eiland, hoofdstuk 8. En dus, zei Trompoen, want zoals je wel begrijpt was hij het die dit hele verhaal aan de vier kinderen had zitten vertellen, in het gras tussen de ruïnes van de grote zaal van Kerparaval. En dus heb ik wat brood in mijn zakken gestopt, al mijn wapens daarachter gelaten, behalve mijn dolk, en ben ik in het eerste ochtendgloren de bossen ingetrokken. Ik had al urenlang voortgesjouwd toen er een geluid klonk zoals ik van mijn levensdagen nog nooit had gehoord. Foei, dat vergeet ik nooit meer. De hele lucht was er vol van, zo luid als het rollen van de donder, maar dan veel langer. Zo koel en lieflijk als muziek van over het water, maar hard genoeg om het bos te laten trillen op zijn grondvesten. En ik zei bij mezelf, ik mag een konijn wezen als dat de hoorn niet is. Maar meteen daarop vroeg ik me af waarom hij er eigenlijk niet eerder op geblazen had. Hoe laat was dat? Vroeg Edmund. Nou, tussen 9 en 10 uur, zei Trompoen. Precies toen wij op het station zaten, zeiden de kinderen allemaal, en hun ogen schitterden toen ze elkaar aankeken. O, vertel verder alsjeblieft, zei Lucy tegen de dwerg. Nou, zoals ik al zei, dat verbaasde me nogal. Maar ik heb er stevig de pas in gezet en ben verder gegaan. De hele nacht ben ik doorgelopen en toen, vanmorgen toen het al een beetje licht begon te worden, net alsof ik niet meer verstand had dan een reus, waagde ik het erop een stuk open veld over te steken om een grote bocht in de rivier af te snijden. En toen werd ik gepakt. Niet eens door soldaten, maar door een of andere oude verwaande kwast die daar voor mieren als een kasteeltje bewaakt, dat toevallig zijn laatste bolwerk voor de kust is. Ze konden natuurlijk geen zinnig woord uit me loskrijgen, dat snap je wel. Maar ik ben een dwerg, dat was al genoeg. Maar kreeften en krentenbrood nog aan toe. Het was maar goed dat die huismeester inderdaad zo'n verwaande kwast was. Ieder ander zou me daar dadelijk hebben neergestoken. Maar nee, voor hem was alleen een grootscheepse terechtstelling goed genoeg. Hij wilde er per se een officiële plechtigheid van maken en me hier naartoe laten brengen om me aan de spoken uit te leveren. En op dat moment liet deze jonge dame hier, hij knikte met zijn hoofd naar Suzanne, even een staaltje van haar boogschutterkunst te zien. En ik moet zeggen dat het knap werk was. En hier zitten we dan. En zonder mijn wapenrusting, want die hebben ze natuurlijk van me afgepakt. Hij klopte zijn pijp uit en stopte hem opnieuw. Alle mensen, zei Peter, dus dat was de hoorn, jouw eigen hoorn, Suus, die ons gistermorgen met ons allen van dat bankje op het perron afsleurde. Ik kan het bijna niet geloven, maar zo past het allemaal precies in elkaar. Ja, ik zou niet weten waarom je het niet zou geloven, zei Lucy, als je tenminste in geheimzinnige krachten gelooft. Er zijn toch heel veel verhalen over mensen die door toverkracht van de ene plaats vanuit de ene wereld naar de andere worden gebracht. Ik bedoel, als een tovenaar in de verhalen van 1001 Nacht een geest oproept, dan moet hij komen. Nou, dit is net zo. We moesten gewoon komen. Tja, zei Peter, wat het zo'n raar idee maakt, dat is denk ik dat het in verhalen altijd iemand uit onze eigen wereld is die iemand oproept. Je denkt er eigenlijk nooit over na waar zo'n geest dan vandaan komt. Nou, dan weten we nu ook eens even hoe het voor zo'n geest voelt, zei Edmund grinnikend. Goeie, wel een beetje griezelig als je bedenkt dat wij zomaar ergens heen gefloten kunnen worden. Dat is nog erger dan wat vader zegt over de telefoon waar je altijd maar voor klaar moet staan. Ja, maar wij willen hier toch ook zijn, zei Lucy, als Aslan ons hier hebben wil. Nou, als ik jullie mag onderbreken, zei de dwerg, wat doen we nu? Het lijkt me dat ik maar terug moet gaan naar koning Caspian om hem te vertellen dat die hulp niet is komen opdagen. Niet, zei Suzanne, maar de hoorn heeft juist wel gewerkt en hier zijn we dan.
Ja natuurlijk, dat zie ik wel, zei de dwerg, wiens pijp zo te zien verstopt zat.
In elk geval was hij opeens heel druk bezig om schoon te maken. Maar nou ja, ik bedoel... Hé, hey, maar snap je dan nog steeds niet wie we zijn? Schreeuwde Lucie. Wat ben jij stom, zeg! Jullie zullen wel die vier kinderen uit de oude verhalen zijn, zei Trompoen. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik jullie nu eens in levende lijven gezien heb. En dat is vast en zeker erg interessant. Maar zullen jullie niet kwaad worden? En hij aarzelde weer. Toe, schiet nou op en zeg nou eens wat je wil zeggen, zei Edmund. Nou dan, ik bedoel er niks mee hoor, zei Trompoen. Maar zie je, de koning en truffeljager en dokter Cornelius verwachten eigenlijk, nou ja, als je begrijpt wat ik bedoel, hulp. Om het anders te zeggen, ik denk dat ze zich jullie hadden voorgesteld als geweldige krijgers. Maar zoals de zaken nu staan, we zijn hier natuurlijk dol op kinderen en zo, maar op het ogenblik midden in zo'n oorlog, ja, jullie begrijpen het vast wel. Ja, je bedoelt dat je denkt dat jullie aan ons niets hebben, zei Edmund en zijn gezicht werd rood. Wees nou alsjeblieft niet beledigd, viel de dwerg hem in de rede. Eerlijk, jongens, lieve vriendjes. Nee, zeg, jij moet nodig iets over vriendjes zeggen. Edmund sprong op. Je gelooft zeker niet dat wij de slag bij Beruna hebben gewonnen, hè? Nou, over mij kun je zeggen wat je wil, want ik weet heel goed... Laten we nou niet ons goede humeur bij verliezen, zei Peter. Laten we nu eerst maar eens een nieuwe wapenrusting voor hem opzoeken in de schatkamer. En voor onszelf ook een. En dan eens rustig praten. Ik zie niet in, begon Edmund, maar Lucy fluisterde hem in zijn oor. Hé, hey, zouden we niet liever doen wat Peter zegt? Hij is de hoge koning, weet je nog? En ik heb het idee dat hij iets van plan is. Daarom gaf Edmund toe en bij het licht van zijn zaklantaarn gingen ze allemaal, Trompoen in kluis, de trap weer af, de koude duisternis in, naar de stoffige pracht van de schatkamer. De ogen van de dwerg schitterden toen hij zag wat een kostbaarheden er op de planken lagen, hoewel hij ervoor op zijn tenen moest gaan staan en hij mompelde bij zichzelf, nou, dat zou niks zijn om aan Nikabriek te laten zien. Nooit van zijn leven. Het was makkelijk genoeg om een maliënkolder voor hem te vinden en een zwaard en een helm, een schild, een boog en een koker vol pijlen die allemaal de goede maat hadden voor een dwerg. De helm was van koper, ingelegd met robijnen en het gevest van het zwaard was met goud belegd. Trompoen had in zijn hele leven nog nooit zoveel rijkdommen bij elkaar gezien, laat staan aan zijn lijf gedragen. De kinderen deden ook een maliënkolder aan en zetten een helm op. Voor Edmund werd er een zwaard en een schild opgezocht en voor Lucy een pijl en boog. Peter en Suzanne hadden natuurlijk hun eigen geschenk al bij zich. Toen ze de trap weer opliepen in hun rinkelende wapenrustingen, voelden ze zich alweer veel meer Narniërs en veel minder schoolkinderen. De beide jongens liepen achteraan en waren blijkbaar een of ander plannetje aan het uitbroeden. Lucy hoorde Edmund zeggen, nee, nee, laat mij dat maar doen. Als ik win, is het voor hem een grotere afgang en als het me niet lukt, dan is het voor ons allemaal minder erg. Oké, Ed, zei Peter. Toen ze weer boven het daglicht instapte, keerde Edmund zich naar de dwerg en zei heel beleefd, ik wou je iets vragen. Kinderen zoals wij krijgen niet vaak de kans om grote krijgers zoals jij van dichtbij te zien. Zou je niet eens een wedstrijdje met me willen schermen? Dat zou ik ontzettend leuk vinden. Maar jongen, zei Trompoen, dit zijn scherpe zwaarden hoor. Ja, dat weet ik wel, zei Edmund, maar ik zou toch nooit de kans krijgen om bij jou in de buurt te komen. En jij hebt vast wel zoveel handigheid dat je mij kunt ontwapenen zonder me pijn te doen. Nou, het is een gevaarlijk spelletje, zei Trompoen, maar omdat je het zo graag wil, wil ik wel eens een stoot of wat met je wagen. In een oogwenk waren beide zwaarden getrokken en de andere drie sprongen van het platform af en bleven staan kijken. Het was beslist de moeite waard. Het leek niets op die belachelijke gevechten met brede zwaarden die je op de film wel eens ziet. Het leek zelfs niet op het schermen met smalle degens dat je ook wel eens ziet en dat soms echt van veel betere mensen wordt gedaan. Dit was een echt zwaardgevecht met brede zwaarden. De grote kunst is uit te halen naar de benen en voeten van je tegenstander, want dat is de enige plaats waar hij geen wapenrusting draagt om zich te beschermen. En als hij uithaalt naar die van jou, dan spring je gewoon met allebei je benen tegelijk de lucht in, zodat zijn slag onder je voeten doorgaat. Dat was voor de dwerg een voordeel, want Edmund, die veel groter was, moest aldoor gebukt staan. Als Edmund 24 uur eerder met Trompoen had moeten vechten, dan denk ik dat hij geen schijn van kans gehad zou hebben. Maar al vanaf het moment dat ze op het eiland aangekomen waren, had de lucht van Narnia op hem ingewerkt. En al zijn vroegere veldslagen schoten hem weer te binnen. En zijn armen en vingers wisten ineens weer precies wat ze moesten doen. Hij was weer koning Edmund. De beide vechtenden draaiden voortdurend om elkaar heen, deelden de ene slag na de andere uit. En Suzanne, die dit soort dingen maar nooit leuk kon leren vinden, schreeuwde tegen haar: Oh, wees toch alsjeblieft voorzichtig! En toen, zo vlug dat niemand precies kon zien hoe het gebeurde, behalve iemand die wist hoe het ging, zoals Peter, zwaaide Edmund zijn zwaard snel rond met een vreemde draai. Het zwaard van de dwerg vloog uit zijn hand en Trompoen stond over zijn lege hand te wrijven, zoals je doet als je je pols verzwikt met cricket. Hé, ik heb je toch niet bezeerd, hoop ik, mijn lieve vriendje, zei Edmund, terwijl hij nog naheigend zijn eigen zwaard weer terugstak in de schede. Ik begrijp wat je bedoelt, zei Trompoen droog. Jij kent dat trucje dat ik nooit geleerd heb. Dat is wel waar, zei Peter. Je kunt de beste zwaardvechter ter wereld zelfs ontwapenen met een truc die hij niet kent. Ik vind dat het niet meer dan billijk is dat Trompoen nog een kans krijgt met iets anders. Wil je soms een wedstrijd boogschieten met mijn zus? Bij boogschieten heb je geen trucjes, zie je? Ach, jullie zijn een stelletje grapjassen, zei de dwerg. Ik begin het al te begrijpen. Net of ik niet weet hoe goed zij schiet na wat er vanmorgen is gebeurd. Maar ik wil het toch best eens proberen. Hij praatte wat nors, maar zijn ogen begonnen te stralen, want onder zijn eigen volk was hij een beroemd boogschutter. Ze liepen alle vijf naar het binnenplein. Wat wordt jullie doel? Vroeg Peter. Nou, die appel aan die tak die daar over de muur hangt lijkt me wel wat, zei Suzanne. Dat lijkt mij ook wel geschikt, meisje, zei Trompoen. Je bedoelt die gele, die zo'n beetje midden boven de poort hangt? Nee, die niet, zei Suzanne. Die rode, helemaal bovenin, boven de kantelen. De dwerg keek beteuterd. Lijkt meer op een kers dan op een appel, mompelde hij, maar hardop zei hij niets. Ze gooide kruis of munt om uit te maken wie het eerst zou schieten, en Suzanne verloor. Ze zouden boven aan de stenen treden van de grote zaal naar het binnenplein gaan om te schieten. Aan de manier waarop de dwerg erbij ging staan en met zijn pijl en boog omging, kon iedereen wel zien dat hij er verstand van had. Toing! Deed de pees. Het was een uitstekend schot. Het kleine appeltje schudde heen en weer toen de pijl er langs zuisde. En er kwam een blaadje naar beneden dwarrelen. Toen ging Suzanne boven aan de stenen treden staan en spande haar boog. Ze had niet half zoveel plezier in deze wedstrijd als Edmund had gehad in de zijne. Niet omdat ze ook maar één moment twijfelde of ze de appel wel zou raken, maar omdat Suzanne zo gevoelig was dat ze er bijna een hekel aan had om te winnen van iemand die al een keer verslagen was. De dwerg keek gespannen toe toen ze de pijl aantrok tot naast haar oor. Even later viel met een zacht plofje, dat op dat stille plekje voor iedereen te horen was, de appel in het gras met Suzanne's pijl er doorheen. Oh, Suzanne, goed zo, riepen de anderen. Nou, het was eigenlijk niks beter dan dat schot van jou, hoor, zei Suzanne tegen de dwerg. Volgens mij was er net een klein zuchtje wind toen jij schoot. Niks hoor, zei Trompoen, dat maak je mij niet wijs. Ik weet wanneer ik eerlijk verloren heb. En ik wil niet iets zeggen dat het misschien komt omdat het litteken van mijn laatste wond een beetje trekt als ik mijn arm ver naar achteren doe. Oh, ben je gewond? Vroeg Lucy. Laat me eens kijken. Nou, dat is niet zo'n leuk gezicht voor kleine muisjes, begon Trompoen. Maar opeens onderbrak hij zichzelf. Daar begin ik alweer te praten als een kip zonder kop, zei hij. Jij zult waarschijnlijk wel een fantastische dokter blijken te zijn. Net als je broer een fantastische zwaardvechter is en je zus een fantastische boogschutter. Hij ging op een tree zitten, deed zijn maliënkolder uit en schoof zijn blouse naar beneden, zodat je zijn blote arm kon zien. Er zat een slordig verband om zijn schouder dat Lucy haar afwikkelde. De snee die eronder zat, zag er heel lelijk uit en zijn schouder was behoorlijk opgezwollen. O, Trompoen toch, zei Lucy, wat afschuwelijk! Toen liet zij voorzichtig één enkele druppel van de vloeistof uit haar flesje opvallen. Hé, hallo, wat deed je daar? Zei Trompoen, maar hoe hij zich ook in allerlei bochten wrong en zijn oog verdraaide en met zijn baard heen en weer zwiepte, hij kon zijn eigen schouder niet zien. Toen bevoelde hij hem zo goed en zo kwaad als het ging, met zijn armen en zijn vingers in allerlei moeilijke standen gedraaid, zoals je doet als je ergens probeert te krabben waar je net niet bij kunt. Daarna zwaaide hij zijn arm heen en weer en tilde hem op en probeerde zijn spieren. En tenslotte sprong hij overeind en riep, alle reuzen en ranonkels, hij is weer beter, hij is weer als nieuw. Daarna barstte hij in een schaterlach uit en zei, nou, nu heb ik me zo belachelijk gemaakt als nog nooit een dwerg heeft gedaan. Jullie zijn toch niet boos, hoop ik? Ik bied uw majesteiten allemaal nederig mijn diensten aan, mijn nederige diensten, en bedankt voor mijn leven, mijn genezing, mijn ontbijt en het lesje.